onze doden praktisch horen bang als de Duitse vliegtuig zeer laag trokken.
Oh, en daar nog, en daar nog. Oh, die lucht is vliegtuigen. En allemaal zo van die krasjes. En een lawaai erbij. In onze geest, zo in ons idee, zag die lucht zwart.
'S Nachts was het dan morgen om 4 uur, werd ik wakker van mitrailleurvuur. Ik kroop mijn bed uit vol grote schrik. Ik kroop bij mijn vader in zijn bed. Ik zeg, Fokke, mag ik bij u komen liggen?
Ze vlogen laag om de, hè. En iedereen smeet hem plat. Dus.
En die hadden dus echt boven bombarderen. Onze pa, onze ma, ze pakten wat ze konden, want ja, een kind van 4 jaar. De tram op naar het Centraal Station.
Het is oorlog, zegt mijn vader. Het is vader, oorlog. En op het ogenblik dat ik me neerleg, vliegt er de kogel door de ruit over mijn kop.
U kent dat ook. Opa of oma die op zondagnamiddag gezapig vanuit de zetel herinneringen ophaalt aan die spannende dagen van toen. Deze aflevering is een hommage aan dat gevoel. U hoorde net de Antwerpse Renild, maar ook Louis uit Duffel. Alfons, de man met het Oostense accent, is vandaag 105 lentes jong. Hij was net geen 23 toen hij onder de wapenen werd geroepen in september 39. En net als Mijnen Bompa is hij oudstrijder van de 18-daagse veldtocht. Herbeginners, waar waren we ook alweer gebleven? In de vorige aflevering zagen we hoe Hitler stap voor stap de internationale afspraken aan zijn soldatenlaars slapte. En hoe het Westen zich door hem liet ringeloren in een gevaarlijk spelletje bluffpoker. En die peace for our time, zoals Chamberlain dacht, dat pakte toch wel even anders uit, zeg. De oorlogskoorts in Europa nam toe. Oostenrijk, Sudetenland, Tsjechoslowakije, ze vielen één voor één voor Hitlers landhonger. Op 1 september bukt Hitler de deur van Polen in. En in de lente van 1940 is West-Europa aan de beurt. Voordat we het goed en wel beseften, flitsten de Duitsers onze contreien door in de Blitzkrieg. Ons onderwerp van vandaag. Wanneer begint de Tweede Wereldoorlog exact? Wel, dat hangt ervan af in welk continent je die vraag stelt. Voor ons, Europeanen, begint hij op 1 september 1939. Bij het ochtendgloren, om 5:35, lost het slagschip Schleswig-Holstein in de Oostzee de eerste schoten op Gdansk. Of zoals de Duitsers de stad noemen, Danzig. Na de Grote Oorlog was Danzig onder het bestuur van de Volkenbond gekomen. Nu wil Duitsland ze terug. Fall Weiss, of Operatie Wit, gaat van start. En we gaan ook eens naar België, eens kijken hoe de vlag er daarbij hangt. Er zit ons land niets anders op dan opnieuw te mobiliseren. De krijgsmacht heeft meer dan 600.000 burgers opgeroepen. Dat is 8% van de bevolking. Het leger is onderverdeeld in 3 categorieën. De actieve eenheden worden samengesteld uit de jongste klasse met een nog frisse militaire kennis. Aan het woord is de 18-jarige Fernand uit Ypres. In de fleur van zijn leven en vol plichtsbesef geeft hij zich op als vrijwilliger.
Op 1 september, de dag waarop Duitsland de oorlog begon tegen Polen, stapte ik in Oostende voor het eerst een kazerne binnen. Ik zag een grote warboel. Op de grond, tussen de slaapblokken, lag een menigte mannen op de grond, in smerige uniformen. Ze zagen er woest uit en ze praatten heftig. Ze waren opgeroepen om het land te verdedigen, maar dat wilden ze niet. Ze dachten aan hun eigen stuk grond, hun graan, hun vee, hun arbeid die ze hadden moeten verlaten. En aan de belachelijke soldij die ze gingen krijgen. En aan hun vrouw en kinderen die het niet gingen aankunnen met de schrale mobilisatievergoeding. Plots zagen ze ons. Jongens in burgerkleren. Met valiezen. Wat komen jullie hier doen? Op ons beduust antwoord dat we vrijwilligers waren, scholden ze ons de huid vol. Enkele kerels stonden op en hadden de vuisten uit hun zakken. We maakten dat we wegkwamen.
Duidelijk geen opstoot van patriotisme daar in Oostende. Maar terug naar de grote politiek. De Fransen en de Britten hebben een lijn getrokken in het zand. Ze hebben gezegd, hey Hitler, blijf met uw vingerspitsen van Polen af. Maar Hitler gelooft niet dat ze voor een of andere oostelijke grenskwestie een conflict over hebben. Toch, 2 dagen later, op 3 september, spreekt Chamberlain de Britten toe.
This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received. And that consequently, this country is at war with Germany.
Later op de dag doet Frankrijk hetzelfde. Het is een flinke streep door Hitlers rekening, want de westelijk front is nu onvermijdelijk. Mogelijk loopt de opmars in het oosten daardoor vertraging op. Het Poolse leger is echter geen partij voor de Duitse. Ze zijn met 1 miljoen tegenover 1,5 miljoen Duitse soldaten met 3000 tanks. En de aanval van dit gemotoriseerde leger gaat ongemeen snel. Intussen in Oostende leert onze jonge Fernand schieten, manoeuvres uitvoeren, stormlopen met zijn bajonet in de hand, presenteert geweer, u kent het wel, of niet?
Die zondag, 3 september, verklaarde Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. Maar er gebeurde verder niets om het overvallen Polen te helpen. Het waren opwindende dagen. De dagbladen stonden vol grote titels en sterke verhalen. Verbijsterend was de charge van de Poolse cavalerie tegen de Duitse tanks.
Ja, dat laatste is een fabeltje, maar we onthouden de opwinding die heerst. Frankrijk mobiliseert meer dan 4 miljoen mannen. Deze keer niet met bloemen in hun geweren. Het moreel ligt laag. Op 7 september lanceren ze een offensief in het aangrenzende Saarland. Ze zijn er met 5 keer zoveel als de Duitsers, want die zitten allemaal in Polen. En zonder veel weerstand nemen ze heel wat dorpen in. Maar dan, op 16 september, na iets meer dan een week dus, krijgen ze van Maurice Gamelin het bevel om de opmars te staken. De generaal profiteert niet van het momentum. Hij is nerveus. Hij gelooft dat de Duitsers elk moment door België kunnen trekken. En zijn soldaten moeten zich terugtrekken in het defensief, achter de Maginot-linie. Dat is een 100 kilometer lang netwerk van betonnen forten, tunnels, bunkers en artillerie. En de Maginot-linie die ligt langs de grens met Duitsland, tussen Zwitserland en België. Daar stopt ze. Zo dus de Fransen blazen de aftocht en het gebied dat ze hebben buitgemaakt in het Saar-offensief, ja, dat spelen ze kwijt. Voor Polen, dat intussen wordt plat gebombardeerd, is het een slag in het gezicht. De Franse hulp is hooguit een gest geweest. Later zal de Duitse generaal en chef operaties bij het opperbevel, Alfred Jodl, schrijven dat de Duitsers tijdens de Poolse campagne niet zijn ingestort, omdat de 110 Britse en Franse divisies compleet inactief waren gebleven tegen de 23 Duitsen. Na 2 weken zouden ze toch de Rijn hebben moeten kunnen oversteken tot in het Ruhrgebied. Is hier nu een buitenkans gemist? Zou een Anglo-Frans offensief in het Saarland, terwijl de Wehrmacht alles inzet aan het oostfront, de oorlog misschien tot aan Hitlers voordeur hebben gebracht? Ja, dat is jammer genoeg een vraag voor de alternatieve geschiedschrijving. Terug naar het oosten. Zoals we weten van de vorige aflevering, heeft Hitler niets te vrezen van Stalin door een niet-aanvalspact tussen de twee. Sterker nog, op 17 december, dat is 2 weken na de Duitse inval, valt nu ook het Rode Leger Polen binnen, vanuit het oosten. In Lvov, dat is vandaag Lviv in Oekraïne, worden ze warm ingehaald als bevrijders. Maar al gauw wordt duidelijk dat ze daar helemaal niet voor gekomen zijn. Wat is hier gaande? Misschien even iets meer over dat duivelspact van de vorige aflevering. De Sovjet-Unie die had bij eerdere charme-offensieven bot gevangen bij de Britten en de Fransen. Die zagen toch nog iets liever een sterk Duitsland als buffer tegen het communisme. En die Hitler die namen ze dan maar voor lief. Ideaal ook voor Hitler, want met het niet-aanvalspact drijft hij ze nog verder uit elkaar. Een twee-frontenoorlog moeten voeren is echt een horrorscenario voor Duitsland. Klinkt allemaal heel aannemelijk, maar wat we de vorige aflevering er niet bij hebben verteld, is dat ze een geheim protocol hebben afgesproken bij het pact. Een zakelijk akkoordje waarmee ze Oost-Europa verdelen onder elkander. Stalin die vindt ook dat de Sovjets recht hebben op die gebieden. In 1918, tijdens de Eerste Wereldoorlog, zijn de Russen ze namelijk kwijtgespeeld toen ze vrede sloten met de Duitsers. Ik hoor het u denken, dit is allemaal een cynisch staaltje realpolitiek. Ook al zijn de nazi's en de Sovjets officieel gezworen vijanden, nu haalt wederzijds voordeel het op ideologie. Hoe worden de kaarten geschud? De oostelijke helft van Polen wordt bij de Sovjet-Unie gevoegd. Wit-Rusland en Oekraïne die worden daardoor dubbel zo groot. Zowel de Duitsers als de Sovjets krijgen er 200.000 vierkante kilometer bij. Met op het Duitse deel 20 miljoen mensen, op het Sovjetdeel 12 miljoen. En het gaat nog verder. In november valt Stalin Finland binnen, het begin van de zogenoemde Winteroorlog. Stalin wil Finland ingelijfd hebben tegen zijn verjaardag. Ik verzin dit niet. Maar hij mispakt zich. De Finnen verweren zich dapper. Zelfs op skis. In deze oorlog vinden de Finnen trouwens de naam Molotov-cocktail uit, vernoemd naar de Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken. Na 3 maanden tekenen ze een wapenstilstand waarbij Finland dan toch wat grondgebied moet afstaan. Maar Stalin is erg gefrustreerd, want hij wilde uiteraard heel Finland. De Baltische staten, Estland, Letland, Litouwen, die zullen in april 1940 gedwongen Sovjet-republieken worden. En tenslotte annexeren de Sovjets enkele Roemeense gebieden in juli. Bessarabië, zeg maar Moldavië, en het noorden van Bukovina. Maar sorry, u heeft het gehoord, we hebben een beetje doorgespoeld in de tijd. We moeten terug naar 1939. Op 27 september geeft Warschau zich over. Wanneer de Wehrmacht en het Rode Leger elkaar ontmoeten in het centrum van Polen, of liever het voormalige Polen, verbroederen ze. Hun officieren schudden elkaar de hand. Polen is vermorzeld. Weg voor de 2e keer in 150 jaar. Voor zijn vijanden bestaat het niet meer. En de tol die is immens. Bijna 700.000 krijgsgevangenen en meer dan 60.000 doden. De Duitsers hebben er 17.000 te betreuren, de Sovjets 1.500. Stalin laat 20.000 gevangenen executeren. En in de bossen van Katyn bij Smolensk in Rusland laat hij in het grootste geheim 4.500 Poolse officieren liquideren. Hij wilde elite elimineren. En aan de andere kant, in West-Polen, begint een van de ijzingwekkendste bezettingen uit de geschiedenis. Hitler maakt een triomftocht door Warschau. Hij schouwt de troepen die in ganzenpas door de straten marcheren. Voor hem is deze oorlog ideologisch. Tegen Goebbels zegt hij dat de Polen smerige beesten zijn. En aan het hoofd van het bezette Polen, ze noemen dat het generaal-gouvernement, plaatst hij een hardvochtige beul met de naam Hans Frank. Dus waar staan we nu? Het Poolse pleit is snel beslecht. En de Fransen die zitten achter hun Maginot-linie. De Maginot-linie die stopt trouwens aan België, zoals ik zei. Want toen ze gebouwd werd, was België nog een bondgenoot van Frankrijk. Wel vervelend dat het sinds 1936 weer neutraal is, maar gelukkig, zo denken de Fransen, zijn de Belgische Ardennen ondoordringbaar. De oorlog belandt nu in een vreemde fase. Ondanks de oorlogsverklaring wordt er aan het Westfront 8 maanden lang nauwelijks actie ondernomen. Het is niemand echt duidelijk wat er gaat gebeuren. De Zitskrieg wordt het genoemd. Of de drôle de guerre. Of the funny war. En in het Nederlands de schemeroorlog. De geallieerden die blinken vooral uit in wachten. Ze modderen wat aan. Terwijl de Duitsers hun materieel opbouwen en plannetjes smeden. Worden ook hier weer kansen gemist. Waren de geallieerden te hard op hun hoede? Denken ze dat Hitlers honger gestild is. We weten het niet. In de winter van 39-40 graven de soldaten zich in. De oorlogswinters die zijn trouwens zowat de koudste van de 20e eeuw. De Elzas en Lotharingen die worden alvast geëvacueerd. Straatsburg wordt een spookstad. En in Parijs beginnen ze alvast kunstwerken veilig te stellen. Schuilkelders te graven, gasmaskers uit te delen, ook in kinder- en paardenformaat, en te oefenen met luchtalarmen. En we zullen nu eens gaan kijken aan de andere kant van de Maginot-linie. Daar ligt de Siegfried-linie. Maar ook de Duitsers vallen niet aan. In Berlijn hangt een putsch in de lucht. Enkele zeldzame officieren vinden wat er in Polen gebeurt, een beschaafd land, onwaardig. Op 9 november overleeft Hitler een aanslag op zijn persoon. En daarna is hij uiteraard nog meer overtuigd van een of andere bescherming van bovenaf. Toch is hij onzeker over een nieuw front in het Westen. En hij stelt zijn keuze uit. Gaat naar de Berghof, naar Eva Braun. En met Albert Speer, zijn vriend en favoriete architect, fantaseert hij daar bij megalomane maquettes van Germania. Het Berlijn van de toekomst. En in België ondertussen wordt de verhoogde staat van paraatheid stilaan routine. In de kazerne van Oostende denken de jongens dat het gevaar vanzelf wel zal overwaaien.
België was officieel neutraal en we hoopten dat we uit de oorlog zouden blijven, zoals het de Nederlanders gelukt was in 1418. Maar de mensen waren er niet gerust in. Wel stonden ze met hart en ziel aan de kant van de Fransen en de Britten. Er waren zoveel banden, zoveel herinneringen.
Maar ja, zijn de Duitsers wel klaar voor een echte oorlog? Ten westen van België staan Franse en Britse troepen. Zij hebben 4 miljoen soldaten. De Duitsers 3 miljoen. En de Wehrmacht is nog een nieuw leger. Slechts 10% van de 135 divisies die klaar zijn, is gemotoriseerd. De rest is te voet of te paard. Over paarden gesproken, terwijl in de vorige oorlog 1,5 miljoen paarden zijn ingeschakeld, gaan dat er in deze 1 miljoen meer zijn. Frankrijk heeft ook meer dan 3000 tanks, dat zijn er 800 meer dan de Duitse, en het zijn er ook betere. De Britten die hebben de Royal Air Force, de RAF en de grootste zeemacht. Die heeft intussen een blokkade op Duitsland gelegd. Voor Hitler liggen de numerieke kaarten dus niet goed. In april 1940 pakt Hitler West-Europa in snelheid en hij lanceert toch een offensief. In een moordend tempo gaan Denemarken en Noorwegen voor de bijl. De Noorse havens zijn van strategisch belang, want de helft van het Zweedse ijzererts wordt er verscheept naar Duitsland. De Fransen en Britten vallen Narvik binnen, maar begin mei zijn ze er weer weggejaagd. Het is een echt debacle en als gevolg daarvan treedt Chamberlain af. Hij wordt opgevolgd door een ronkende naam, een man die altijd een harde lijn tegenover Hitler heeft voorgestaan, Winston Churchill. Hitler die koestert al lang plannen voor operatie Geel. De Lage Landen en Frankrijk binnenvallen. Hij wil de havens van de Noordzee om, moest het ooit nodig zijn, van daaruit Groot-Brittannië aan te vallen. Maar er zijn verschillende generaals die voorbehoud aantekenen. Hitler is zeegedronken, onrealistisch. Wir sind nicht bereit. En vorige winter hebben ze hem een nieuw soort Schlieffenplan onder de snor geschoven, zoals bij de Grote Oorlog. Maar dat was weinig overtuigend en bovendien wisten de Belgen er al van. Een Duitse Messerschmitt had een noodlanding moeten maken bij Maasmechelen met de topgeheime plannen aan boord. Scheisse. Maar dan is daar, gelukkig voor Hitler, ene Erik von Manstein, uit een oud Pruisisch militair geslacht, die hem een veel gewikster plan voorlegt. Wat houdt het in, dit Manstein-plan? Wel, om ze daar in Londen en Parijs te doen geloven dat ze weerom dwars door Vlaanderen trekken. Zo dus legergroep B moet Nederland en België binnenvallen, langs het Albertkanaal, en zo de geallieerden naar Vlaanderen lokken. Maar, errachung, de hoofdmacht, legergroep A van Gert von Rundstedt, die doet een aanval dwars door een van de oude oerbossen van Europa. De Ardennen. Daar staan de Fransen zwak, want Gamelin die gaat ervan uit dat de Duitsers hun tanks nooit langs al die bosweggetjes zouden sturen. Ze zullen wel ten noorden van Sambre en Maas doorsteken. Ja, na die verrassingsaanval is het dan van vitaal belang om de Maas over te kunnen steken bij Sedan. Daar is de Maginot-linie in erbarmelijke staat. En ze moeten dat doen voordat er versterkingen komen. Om dan snel met een zichelschnit op te rukken richting de kanaalkust en op die manier de geallieerden de pas af te snijden. Maar, achtung, als ze opgemerkt worden, daar in Dardenne, zullen ze de hele operatie verliezen. Het is een van de grootste militaire gokken uit de geschiedenis. Alles oder nichts. Maar ja, Hitler is voor geen kleintje vervaard, dat weten we nog. Het enige, denkt hij, wat hij nodig heeft, is goed weer. De vorige aflevering hadden we het over Hitlers besluitvorming. Hier gebeurt het weer. Hitler houdt niet van vergaderen en overleggen, wel van de grootse ingevingen, van radicale plannen. En dan hebben we hier Manstein, die hem tegemoet werkt, die plannen implementeert. Hitler is rotsvast overtuigd van de zege. En in de vroege uurtjes van 10 mei, de dag waarop Winston Churchill zijn intrek neemt in 10 Downing Street, ook vlak voor het Pinksterweekend trouwens, gebeurt het.
Midden in de nacht gooide iemand de deur open, deed het licht aan en riep: opstaan, onmiddellijk! 3 uur. Een domme grap. Licht uit, deur toe! Riepen we terug. Ik draaide me om en sliep verder. De rumoermaker kwam terug. Zijn jullie nog niet op? Vlug wat, die oorlog! De bedden aftrekken, matrassen opvouwen. Iedereen over een half uur in het gelid met de wapens en de volledige bepakking.
Fall Gelb, operatie Geel, is begonnen met een gecombineerde invasie van België, Nederland en Luxemburg. Duitsland zet 133 van zijn 154 divisies in. Rond drieën gaat in België het luchtalarm af. Het militaire vliegveld van Everen wordt bestookt en de helft van de 171 vliegtuigen wordt vernietigd. Duitse luchtlandingstroepen zetten de aanval in op drie bruggen over het Albertkanaal. En ook het fort van Ebe-Emaal, dat oninneembaar heet te zijn. Al na 15 minuten slagen de paras van Sturmgruppe Granit erin om het fort grotendeels buiten gevecht te stellen. Tegelijkertijd laat Hitler zijn oorlogsmachine los op Nederland, een land dat geen enkele oorlogservaring heeft. 'S Ochtends springen paratroepen uit hun vliegtuigen om de Rotterdamse bruggen in te palmen en de luchtmachtbasissen. En intussen bombardeert de Luftwaffe er lustig op los. Voor onze oorlogsvrijwilliger, Fernand, is het plots bittere ernst geworden.
Een uur later marcheerden we in de donkere straat van Gent. Een meisjesschool werd ons voorlopig kwartier. We hadden plots nieuwe moeders. Nonnen met wapperende kappen. Stilaan begon het tot ons door te dringen dat het echt oorlog was. We reageerden onze emoties af met luidruchtigheid en met zingen. De nonnen liepen met kannen en kruiken rond en we kregen koffie, melk en chocolade. We zeiden dank u, zuster, ja, zuster, nee, zuster. Ik heb genoeg, zuster. En we hoorden dat we brave jongens waren. In de namiddag riep er plots een forse mannenstem. Verzameling! De nonnen schenen begrepen te hebben dat we naar het front gingen. En hier en daar werd nog vlug een rozenkrans in een hand gestopt. Ze wuifden ons uit, met tranen in de ogen.
De krant, het laatste nieuws, blokletterd: België aangevallen, door gans de wereld veroordeeld. En de krant spreekt van een snode aanval op een neutraal land dat enkel vrede diende. Net als in 1914. De Nederlandse omroep zendt een vertaling uit van een toespraak die koningin Wilhelmina zo net heeft gegeven vanuit Londen.
Goedemorgen, dames en heren. Hier is Hilversum, Nederlandse omroep, algemeen programma.
Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Dit niettegenstaande de plechtige toezegging dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien zolang wij haar zelf handhaafden. Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldenloze schending van de goede trouw en aantasting van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is. Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waarop hij is gesteld.
Er spokt een heuse angstpsychose door België. Al op de eerste dag arriveren vluchtelingen uit het oosten in Brussel. De regering die laat per direct mensen oppakken die in haar ogen een vijfde kolonne kunnen zijn. Duitsers en Oostenrijkers uiteraard, maar ook Tsjechen, Russen, communisten, Vlaams-nationalisten, ex-activisten uit de Grote Oorlog, Joden en antisemieten. Iedereen die enigszins verdacht is. En dat wordt ruim geïnterpreteerd. De bekendste arrestanten zijn figuren die de nieuwe orde welgezind zijn. Zoals Staf de Klerk van het Vlaams Nationaal Verbond, het VNV. Of Léon de Grel van Rex en Joris van Severen van Verdinaso. Een 6000-tal mensen worden met zogenoemde spooktreinen naar Frankrijk afgevoerd. en opgesloten, vaak onschuldig. Sommigen sterven daar in penibele omstandigheden, zoals de net genoemde Joris van Severen. Soldaten als Fernand moeten de invasie aan het Albertkanaal vertragen. Intussen doorklieft de Luftwaffe het luchtruim tot grote paniek van de bevolking die massaal op de vlucht slaat naar het westen. Een laatste getuige die we aan u willen voorstellen is de Antwerpse Vilma. Haar vader zegt haar 's ochtends, het is oorlog. En even later ziet ook zij de vliegtuigen door de lucht scheren. Voor de kleine Vilma heeft het allemaal iets avontuurlijks, maar bij haar ouders is de angst diep geworteld. Vader blijft bij hun enige broodwinning, zijn drukkerij, terwijl moeder en twee kinderen zich reppen naar Antwerpen, middenstatie. Daar zijn ze niet alleen. Een exodus van honderdduizenden vluchtelingen die in paniek hebben ingepakt wat ze maar konden om de eerste de beste trein te nemen naar om het even waar, als het maar weg is. Naar schatting 4 miljoen Belgen maken de eerste dagen mee als vluchteling. Liefst naar Frankrijk. Voorbij Parijs geraken, dat is het mantra. Met de trein raakt Vilma eerst in Kortrijk verzeild.
In Kortrijk, hè, wat ik daar gezien heb, hè, dat waren allemaal jonge mannen die eraan kwamen, die dus dat bevel gevolgd hadden, dat ze moesten ergens naartoe gaan, maar niemand was voor die op te vangen. Die zaten er overal op de stoep. Echt, ze die een dag, hè. Maar wij kwamen er dan ook al. En ons ma heeft daar gevraagd, uitgelegd, hè, dat wij er stonden met die. En dan zette die mevrouw, en ik herinner me nog dat haar broer een hotelletje had in een dorp in de geburen. En dan heeft hij gebeld en dan mochten wij daar komen slapen. Dan kwam we een dag erna in Kortrijk, voor dan de trein verder te nemen. Hè. Want wij moesten nou achter Parijs. Hebben we een trein naar Rijssel genomen en dan een trein dan nemen. Dat kun je natuurlijk niet indenken. Dat was een avontuur. Hè. Al die kades waren allemaal vol mensen. Hè. En die kelder in Kortrijk, dat was allemaal vol. Hè. Als je in de trein kwam, hè, waren de mensen die door de raam kropen. Hè, om er toch in te... Mijn vader had aan mij de voorraad meegegeven. Ik had een mandje en er zat, ik weet het niet, een worst, een brood, gedroogde pruimen en een pak boter. Dat was voor ons onderwegen.
We're gonna hang out the washing on the Siegfried lawn. Have you any dirty washing, mother dear?
Intussen, zoals de Duitsers het graag zien, snellen Fransen en Britten België te hulp. Die verwachten een herhaling van de vorige oorlog. Een reeks conventionele veldslagen, misschien zelfs een padstelling. Maar ja, dat is zonder de Duitse legergroep aangerekend, die al over de Ardense bospaden dendert, gecamoufleerd door de bladeren en met een zwerm Messerschmitts erboven. Ze zijn met 45 divisies, waarvan 7 panzerdivisies die de speerpunten vormen. Dat zijn 1200 tanks en 134.000 soldaten. Deze panzerdivisies bestaan niet alleen uit tanks, maar ook uit stormtroepen op motorfietsen en gemotoriseerde artillerie en verkenners. De kranten hebben de taak op zich genomen om het moreel van de Belgen hoog te houden. Desnoods moeten ze liegen alsof het gedrukt staat. Op geen enkele manier mogen de Belgen de strijd staken. Op 13 mei, dag 4 van de invasie, schrijft de Volksgazet het volgende.
Met krachtdadigheid en heldenmoed verdedigen de Belgische en geallieerde troepen onze onafhankelijkheid. Geen belangrijke vooruitgang van de vijand. Honderden parachutisten boven het Brusselse onschadelijk gemaakt. Zaterdag werden 40 nazi-toestellen neergehaald. Maatregelen in ons land, verwijder de platen van Pasha-sigorij en spoor de valschermspringers op.
Zoals u hoort, de jacht op verraders gaat door. De staatsveiligheid veronderstelt, compleet fout overigens, dat achter reclamepanelen van Pasha instructies gekribbeld staan voor Duitse parachutisten, die zich kunnen vermommen ook als Belgische soldaten of als priesters en zelfs nonnekes. De kranten benadrukken de Duitse verliezen. Maar op diezelfde ochtend steekt de 7e Panzerdivisie in Noord-Frankrijk, zoals gehoopt, de Maas over. De weg naar de Noordzee ligt nu open. Deze divisie heeft de bijnaam Spookdivisie gekregen, omdat ze met zo'n snel treinvaart oprukt dat zelfs de Duitsers haar niet kunnen volgen. Ze wordt geleid door een jonge en dan nog onbekende generaal. Terwijl de Stukas boven zijn hoofd scheren, staat Erwin Rommel paf van het succes van zijn panzertroepen.
Het was onmogelijk te geloven. We waren doorgebroken en drongen diep in vijandelijk terrein. Het was niet gewoon een prachtige droom, het was de realiteit.
Waar Frankrijk dacht dat de Duitsers 2 weken over zouden doen, gebeurt op 3 dagen. Dit is een kantelpunt. Op papier lijkt alles nog mogelijk. Het Franse leger is het grootst, het heeft meer tanks en het is in het defensief. Maar de facto heeft het land al verloren. Diezelfde dag wordt Rotterdam gebombardeerd. Het duurt maar een kwartier, maar de ravage is enorm. 700 mensen komen om, 80.000 zijn dakloos. De historische binnenstad wordt weggevaagd. Na 5 dagen oorlog zijn de Nederlanders buiten strijd en ze geven zich over. Hoe komt het toch dat het allemaal zo vlot ging? Wat was de essentie van Blitzkrieg? Wel, snelheid. Snelheid en lef. Het moest als de bliksem gaan. Of de Duitsers zouden verzanden in een Ardense file of weer in die stinkende loopgraven belanden. Winnen? Door niet te vechten, maar door te blijven bewegen en door dwars door de zwakke plekken te stoten van de vijand en op die manier verwarring te zaaien. Blitzkrieg was een tandem van luchtbombardementen en snelle tanks, gecombineerd met bovenmenselijke infanterie. De gierende Stukas, bommenwerpers zijn dat, die loodrecht omlaag doken, moesten als vliegende artillerie de grondtroepen steunen. En ook dood en verderf zaaien. Maar de Duitsers hadden nog troeven. Waar de Fransen nog communiceerden met veldtelefoons of menselijke boodschappers, was Duitsland heer en meester over radiotechnologie. Duitsland had meer radio's per persoon dan enig ander land. Hun panzerdivisies die konden met kleine ingebouwde radio's doeltreffend met elkaar communiceren. En tenslotte een laatste troef, de zogenoemde panzerchocolade. Amfetamine-tabletten van het merk Pervitin. Die kon je in Duitsland gewoon in de apotheek krijgen. Vandaag zouden we het crystal meth noemen. Trouwens, Hitler was zelf ook een fervent gebruiker. Terwijl hun moreel werd opgezweept, hun empathie werd afgevlakt, konden Hitlers vechtrobots opgepept 3 dagen lang aan 1 stuk doorvechten. Terug naar België. Gazette van Antwerpen, donderdag 16 mei.
De slag van België. Strijd aan gang over gans de lengte van de Maas. Miljoenen legers staan tegenover elkaar. Het goedrecht zal zegevieren. Belgisch legerbericht. Onze versterkingen van Namen blijven nog ongeschonden. En die van Luik blijven nog altijd weerstand bieden. Al de leden van de Belgische regering zijn nog op post in de hoofdstad.
Nu nog wel. Ondanks de goed nieuwsshow is 2/3 van het grondgebied al in Duitse handen. Een dag later wordt Brussel ingenomen en nog een dag later Antwerpen. Wilma is intussen nog altijd op de vlucht. Samen met haar zusje en haar mama is ze helemaal tot in Rijssel geraakt.
In Rijssel las ons mijn moeder. Las in de gazette, troepenbewegingen in Rijssel. Hier moeten we weg, zegt hij. Maar die hadden al een oorlog meegemaakt, hè. 1418, zat er nog in die idee. En dan hebben we een trein genomen naar Parijs. En dan in Parijs hadden we dan terug, hè. Een dag of 10, van nu. Hè. En dan las ze in de krant weer dat er hazen verhuurd werden aan vluchtelingen in Le Guéret. We hadden een trein op en dat heb ik gezien, hè. Pas op ze. Ik heb ook gezien als wij aankwamen in Parijs, zo'n een oud koppeltje, hè. Die kwam van een trein met een vogeltje in de kot. Zo van die toeren namen. Ik was al 10 jaar, maar je ziet toch dat niet klopte. En daar, als wij vertrokken in het station, heb ik gezien, hè, een heer met zijn dame dan en een kind. Hè. Dat waren zeker Joden. Die waren echt in paniek om een trein te pakken. Als kind zie je dat ze. En dan zijn wij dus naar Le Creuse gegaan. Komen wij eraan in Guéret. Stappen eruit. Hè. Dan komt er iemand naar ons. En die zegt, zijn jullie Vlamingen? Ik zeg, nou ja, we spraken Vlaams. Dat was nu een Vlaamse familie die in 1418 daar was blijven hangen. Een bakker. En die hebben ons meegenomen dan. Hè. Arm alleen, wij vluchtelingen. Mama en 2 dochters.
Na Parijs belanden ze dan bij toeval in een dorpje, Saint-Irieu-les-Bois, in Centraal-Frankrijk. Een gehucht dat zich in onbezet gebied bevindt. Voor een stadsmeisje is het echt aanpassen, maar de familie bouwt er toch haar leven uit. School, de mis, contact met papa is onmogelijk. Op 20 mei, na 10 dagen, is het zover. Daar waar de Somme in de Noordzee vloeit. Legergroep A heeft de kanaalkust bereikt. Vluchtelingen die erin geslaagd zijn België of Nederland te verlaten, worden door de Duitsers bijeengeveegd. Ze nemen meer dan 1,5 miljoen gevangenen. In heel operatie Geel zijn er 30.000 Duitse soldaten omgekomen, bij de geallieerden 3 maal zoveel. De Britse en Franse troepen die zijn nu in de tang genomen. Ze moeten zich terugplooien op de stranden bij Duinkerke en de Pannen. Maar ze weten dat het net van de vijand zich rond ze sluit. Het is maar een kwestie van tijd. Maar dan, op 24 mei, gebeurt er iets heel vreemds. Hitler beveelt plotsklaps om de opmars te staken en niemand begrijpt waarom. Dit is nu niet het moment om te lanterfanten. Tot de dag van vandaag is het een van de meest gecontesteerde beslissingen van de oorlog. Wat was er aan de hand? Bezweek Hitler onder de stress? Of dreigde de Wehrmacht het slachtoffer te worden van haar eigen succes? Wat ook kan, waren de panzerdivisies te ver vooruit om nog bevoorraad te worden? Of wilde hij gewoon enkele van zijn generaals, vooral Erwin Rommel en Heinz Guderian, eens goed laten zien wie de baas was? Die twee hadden in hun overwinningsroes een paar heel eigengereide beslissingen genomen. Of, onze laatste hypothese, was het op vraag van Hermann Göring. Die wilde misschien dat zijn Luftwaffe de eer kreeg om die arme omsingelde soldaten daar op het strand, die de kust van hun thuisland Engeland konden zien liggen, met bommen te bestoken. Wat er ook van zij, door dit haltbevel krijgen de Britten nu 3 dagen extra tijd om te ontsnappen. Alle Britten thuis die een boot bezitten, van het grootste transportschip tot de kleinste plezierboot, moeten het nauw van Calais overvaren om hun jongens te redden, terwijl de Spitfires en de Hurricanes van de Royal Air Force een gevecht voeren op leven en dood met de Heinkels en de Stukas van de Luftwaffe. Het scheelt een haar. De Britten zetten een epische terugtrekking op poten. 340.000 soldaten worden overgezet voordat de Duitsers Duinkerke kunnen overnemen. Maar de kost is groot. Ze laten 120.000 voertuigen achter en meer dan 90.000 geweren. Churchill die zegt in een speech dat oorlogen niet gewonnen worden door evacuaties. In ons land gaat het niet goed. In de nacht van 25 op 26 mei komt het in het kasteel van Wijnendalen tot een breuk tussen koning Leopold III en zijn regering. De regering Pierlot wil vanuit het buitenland de strijd verder zetten. Maar de vorst, als hoofd van zijn strijdkrachten, wil bij het leger blijven. De democratie draagt hij geen warm hart toe. En de politieke klasse die vindt hij maar een besluiteloze, beuzelachtige troep lastpakken. Op 28 mei, in de vroege uurtjes, beslist hij in zijn eentje om over te gaan tot een onvoorwaardelijke capitulatie. Het neutrale land heeft zijn plicht vervuld, zo redeneert hij. De oorlog is verloren. Nu verwacht hij een Duits-Britse compromisvrede, waarna België zich dan te schikken heeft in een door nazi's gedomineerd Europa. Bij de politiek stelt hij zichzelf in een kwaad daglicht. En Frankrijk kan nu de schuld voor de nakende nederlaag afschuiven op de verrader van de geallieerde zaak.
De dag dat België de wapens heeft neergelegd, dan hebben we last gehad. Hè? Dan hebben ze s'nachts met stenen naar ons komen gooien. Maar ja, maar de dag daarna was hun leger ook. Het was gedaan. Maar ik heb er wel scènes gezien. Ik ben er eens gaan naar de radio gaan luisteren, dat hadden we zelf niet. Bij de bakker. Hè? En juist dan kwam dat bericht dat daar het leger... En dan de boodschap van de Gaulle, van allemaal naar Noord-Frankrijk te gaan. Mijn moeder dacht ook al, van naar Frankrijk te moeten, dat ze er toch niet van komen. Maar die bakkerin, die had zonen in het leger, hè? Die kreeg een aanval van hysterie of zoiets.
18 dagen hebben soldaten als Fernand weerstand geboden tegen de Duitse pletwals. Ook al wist iedereen dat België geen schijn van kans had. Het landje is niet meer geweest dan een verkeersdrempel. Zo'n 12.000 Belgen zijn omgekomen, onder wie 5.500 soldaten. 225.000 Belgische krijgsgevangenen zijn naar Duitsland gedeporteerd. En dan, op 22 juni, capituleert Frankrijk. Bij monden van maarschalk Philippe Pétain, een held van de Grote Oorlog. Een dag later komt Hitler goed gemutst op een triomftocht/plezierreisje naar Parijs. Het ideale moment voor een fotoreeks van zijn huisfotograaf Heinrich Hoffmann met de titel Mit Hitler im Westen. Op de voorpagina zien we hem, met achter hem de Eiffeltoren, die hij niet op kan, want de Fransen hebben de liftkabels doorgesneden. De treinwagon waarin de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog is ondertekend, mag opnieuw dienst doen, maar deze keer met Duitsland als overwinnaar. Hij wordt helemaal opnieuw naar Compiègne gesleept. En nadat de Franse nederlaag voor het oog van de camera is ondertekend, wordt heel die locatie gedynamiteerd. Je kunt zeggen wat je wilt, het zit duidelijk diep bij Hitler. Daarna gaat de wagon naar Berlijn als trofee. Het blijft verbazen hoe vlug Frankrijk zich heeft overgegeven, al na 5 weken. Op 14 juni zitten de Duitse soldaten uitgelaten op de Parijse terrasjes. Zij kunnen zich nu welverdiend ontspannen. Hun vaders zijn hier nooit in geslaagd. Die zaten vast in de loopgraven. Wat gebeurt er met Frankrijk? Het noorden en de hele Atlantische kust worden bezet. Met als gevolg nog eens een 5 miljoen vluchtelingen naar het zuidoosten, naar tussen aanhalingstekens vrij Frankrijk, waar Wilma woont ook, en waar maarschalk Pétain een marionettenregime mag leiden, met Vichy als hoofdstad. Meer dan 1,5 miljoen Franse krijgsgevangenen worden afgevoerd naar Duitsland, waar de meeste de volgende 4 jaar zullen blijven. We moeten afronden. In 1920 had de Franse maarschalk Ferdinand Foch over het verdrag van Versailles nog gezegd: dit is geen vrede, maar een wapenstilstand voor 20 jaar. Profetische woorden. In de zomer van 1940 wapperde de swastika-vlag boven Parijs aan de Eiffeltoren. Voor Hitler was de oorlog die Duitsland in 1914 was begonnen, nu gewonnen. En nu domineerde hij continentaal Europa. België en Nederland lagen in de lappenmand. Een maand na de invasie van België bevonden meer dan 2 miljoen van onze landgenoten, een kwart van de bevolking dus, zich op Franse bodem. Van de Belgische krijgsgevangenen in Duitsland mochten de Vlamingen vrijwel meteen terugkeren. En dat is heel gemeen, want 70.000, vooral Walen en officieren, zaten tot het einde van de oorlog vast in Duitse kampen. Een ongelijke behandeling waarmee Hitler wist dat hij verdeeldheid zaaide. En wat met de Belgische regering? Die kwam na wat omzwervingen in Londen terecht. Dat wordt zo'n beetje de hoofdstad van het verzet van waaruit de oorlog zou worden voortgezet. Ook een Franse, nogal onbekende generaal met de naam Charles de Gaulle was er beland. Via de radio verklaarde hij dat Frankrijk wel een slag had verloren, maar niet de oorlog. Door Vichy Frankrijk werd hij bij verstek ter dood veroordeeld, voor desertie. En voor het arme Polen waar we vandaag mee begonnen, was er een sprankeltje hoop. 10.000 soldaten waren weten te ontkomen van de nazi's en de Sovjets en hadden de oversteek naar Londen gemaakt, waar ze met de Poolse regering in ballingschap verklaarden te zullen blijven vechten voor de vrijheid van Polen. En Hitler, die was in zijn sas. Op een paar weken tijd had het Manstein-plan gedaan wat het Schlieffen-plan nooit kon. Wilhelm Keitel, hoofd van het oppercommando, noemde Hitler na de Blitzkrieg de grootste veldheer uit de geschiedenis. En het werd een patroon. Niet alleen in het leger, maar ook aan het thuisfront werd het geloof in de Führer gevoed. Zeker nu Frankrijk, de historische erfvijand, de vlag had gestreken. Wie in het verleden nog bedenkingen had, was die nu kwijt. Maar Hitlers successen kwamen met een risico. Hij moest nu echt tonen dat hij uit het juiste hout gesneden was. Want met grote visies of innerlijke overtuiging, daar was hij niks mee op het terrein. Vandaag zagen we toch ook een veeg teken. De Blitzkrieg was geen meticuleus uitgedokterd en uitgevoerd strategisch masterplan. Van totale controle was nauwelijks sprake. Als bevelhebber was hij vaak een blok aan het been. Daarom bungelde boven zijn hoofd een zwaard van Damocles. Wat als de successen beginnen uit te blijven? Voor vandaag bedanken we voor hun stemmenwerk Laurens Luiten, Bjorn Antires en Wart Bal. Maar ook de getuigen van de oorlog uiteraard. Renilt de Smet, Alfons de Klerk, Louis van Nijlen en Vilma Antonissen. Ook een warme dankjewel aan de familie van Fernand Strubbe voor zijn oorlogsdagboek. En ook u, herbeginner, bent bedankt voor het luisteren. Voel u zeker niet verplicht, maar u kan ons altijd een fooi geven via een QR-code. U vindt een koppeling bij de afleveringnotities op uw scherm. Of u kan ook surfen naar fooienpot.com en daar onze podcast invoeren in de zoekbalk. Wij zijn Geschiedenissen voor Herbeginners. Benjamin Gooivaerts en Laurent Pochet voor de inhoud. Filip Veekmans voor de montage. Volg ons op Facebook en Instagram. Tot de volgende keer.
We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island. Whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.